Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Vandaag de tweede podcast alweer. Nou, echt superleuk om dit te doen. Vandaag gaan we met jullie hebben over wat is een plant? En wat is dan een plant? Dat klinkt echt super simpel, hè, zou je zeggen.
Ja,
maar probeer maar eens een definitie te maken van een plant in je hoofd. Nou, dat is nog niet zo makkelijk. En gelukkig heeft Martijn het vandaag een beetje voorbereid. Dus
die... die is de pineut om er iets over te vertellen.
Ja, wij hebben het makkelijk.
Ja, heel simpel natuurlijk. Een plant is een organisme dat ergens met de worteltjes in de grond staat en zich niet kan verplaatsen. Maar ik zeg altijd ook in cursussen, het is het wonder der wereld dat een plant natuurlijk in staat is om door middel van fotosynthese elementen als water, CO2 en zonlicht kan omvormen naar suikers en daarmee koolstof uit de lucht vastlegt in een vaste substantie die suiker is. En die suiker is dan heel specifiek glucose. En voor de mensen die ervoor gestudeerd hebben, dat is C6H12O6. Dat is de definitie van het suikermolecuul. Maar goed, en dat doen eigenlijk alle planten. Dus of je het nou hebt over het kleinste grasje tot aan de mooiste, grootste mammoetboom op aarde, die zijn allemaal in staat om zonlicht om te zetten via fotosynthese. En ze kunnen zich niet verplaatsen. Dus ze moeten heel goed. Ze hebben zich enorm goed ontwikkeld in de loop hoe lang zijn ze hier al? Miljoenen, miljarden jaren. Om dus ook op die plek te kunnen overleven. Want de planten zijn hier natuurlijk al veel langer dan wij hier als mensen zijn en als dieren. En dat betekent dat ze in de evolutie ook veel meer tijd gehad hebben om daarmee om te gaan. Van hoe zorg je nou voor dat je een leven lang kunt overleven? En dat doen ze onder andere, zoals dat wij dieren dat ook doen en mensen, dat ze dus heel veel samenwerkingspartners hebben. Planten zijn in hun eentje eigenlijk heel erg kwetsbaar. Ze kunnen hun eigen eten niet verteren, ze kunnen zich niet wapenen tegen ziekte. En waar heb ik het dan over? Planten werken op allerlei mogelijke manieren samen met bacteriën, schimmels en archaea. Dat is dan de derde groep. Vaak hoor je dan een mooie term als microbioom, bodemleven. Maar niet alleen in de bodem zit het dat. Hè. Ook op de bladeren van planten zit dat, op de barst van planten zit het. Bacteriën en schimmels zitten in de plant en ze gaan zelfs de plant in en ook weer uit.
Dus mag ik even, want ik heb dat ook eens opgezocht, hè, over hoeveel miljarden jaar terug dat is begonnen al met die ontwikkeling.
Ja.
En je benoemt dit nu zo eigenlijk heel makkelijk. Maar dat is echt een ontwikkeling van miljarden en miljarden jaren geweest.
Ja.
En dat is heel, heel klein begonnen. Met een heel klein eencellige dat zich uiteindelijk heeft ontwikkeld tot een plantje.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook altijd een beetje de kip of de ei verhaal van wie was nou eerder en vooral wie is nou afhankelijk van wie. En misschien doet het er ook niet toe, hè, dat die bacteriën en schimmels kunnen ook niet zonder die plant. Dus
ja.
Wie maakt nou gebruik van wie en wie leidt vooral de dans, is dan misschien het verhaal. maar het is ook helemaal niet zo belangrijk. Ik denk dat het vooral om gaat dat we snappen dat een plant eigenlijk een soort mini-ecosysteem aan zich is. Die op allerlei mogelijke manieren samenwerkt om ervoor te zorgen dat die plant zo sterk mogelijk is en ook kan overleven met alles waar die mee te maken heeft. Hè. Droogtes, te veel water, vraatschade van dieren, want die kan zich niet verplaatsen en hoe zich die daartegen kan bewapenen. En het mooie ervan is, als die plant dus ook niet kan leven zonder zeg maar die samenwerkingspartners, zonder die bacteriën en schimmels, dan is ook een essentiële onderwerp daarbij is van ja, hoe zorg je er dan voor dat jouw nageslacht diezelfde samenwerkingspartners heeft? Want het is natuurlijk cruciaal voor jouw overleving dat al die partners er eigenlijk gelijk zijn op het moment dat jouw nageslacht, ja, in dit geval met planten is dat natuurlijk meestal bijna altijd door middel van zaden, dat die zaden gaan kiemen en weer gaan zorgen voor een nieuwe generatie. En dat is dus ook zo. Hè? Hoe bedoel ik dat ermee? In elk zaadje zit aan de buitenkant, maar ook in het zaadje, zitten de partners die nodig zijn om gelijk een goede samenwerking te organiseren. Dus dat betekent in de natuur, op het moment dat je een zaadje ergens kiemt, en het maakt ook weer niet uit of dat nou van een eikeltje is, of een graszaadje, of een heel klein zaadje van een berkje, waar we hooikoorts van krijgen. Als dat ergens kiemt, dan heeft het gelijk vanaf dag 1 van de kieming, heeft het dus al die partners om te zorgen dat het plantje gezond groot kan worden. En ik zeg altijd voor mensen die met meerjarige, vooral houtige gewassen zijn, zeg maar, kijk maar in de sloten bij de elsjes. Die redden zich altijd. Als iets vanzelf opkomt, en we noemen het ook in de moestuin, noemen we het onkruiden. Die redden zich altijd. En dat zit hem eigenlijk altijd in die samenwerkingspartners. Want het zijn zelfs de bacteriën die bepalen wanneer een zaadje gaat kiemen. Dus die bacteriën scannen eigenlijk de omgeving. En die geven het signaal tegen het zaadje van ja, nu is het tijd om te kiemen. Nu is het een goed moment.
En er zitten nogal wat van die bacteriën op zo'n klein zaadje, toch?
Ja, miljoenen. Gaat in hele grote aantallen. Dus die sturen eigenlijk dat zaadje van ja, nu is het tijd om te kiemen. Nu is het goede moment.
Is toch eigenlijk bizar om te bedenken, hè, dat zo gaat?
Ja, maar ik heb ook eens afgevraagd, hè, want er zijn bepaalde zaden, zeker van meerjarige planten, die wachten een winter af, dan soms nog een keer een zomer, en dan gaan ze pas kiemen. Of die hebben eerst een bosbrand nodig voordat ze kiemen. En dat zijn al die externe factoren, die worden afgewacht voordat er kieming optreedt. Dat is natuurlijk ook heel erg logisch, want als een eikeltje gelijk al zou kiemen in de herfst en daarna komt de knetterkoude winter eroverheen, ja, dan heeft hij misschien niet eens zoveel kans om te overleven.
Nee.
Dus er zit heel veel intelligentie en die intelligentie wordt vaak gestuurd door het leven, hè, dus de bacteriën en schimmels die rondom zo'n zaadje zitten.
En hier zie je denk ik ook dat we dit stuk lange tijd niet goed gesnapt hebben, want het steriliseren van zaden was goed gebruik en is nog steeds goed gebruikt.
Is nog steeds goed gebruikt. En mijn buurman, ik zei al in de vorige aflevering, ik heb een agrarie naast mij. Ja, daar is het tegenwoordig heel normaal om het zaden te koten met chemicaliën. Dus dan krijg je van die blauwe maïskorreltjes.
Ja.
En dat is eigenlijk dus om gelijk alles te doden. Maar je doodt dus ook de belangrijkste samenwerkingspartners die, ja, net wat jij zegt met steriliseren, die daar omheen zitten en die eigenlijk dat plantje gaan helpen.
Het is een beetje, als je dit naar de mens zou vertalen, dat je een pasgeboren kind gelijk zware antibiotica geeft.
Ja.
Om alles wat hij van zijn moeder mee heeft gekregen eerst maar te doden.
Ja.
En dan een soort van, nou, succes in deze wereld.
Exact, ja.
Ja, kijk maar eens hoe al die bacteriën en virussen weert. Nou, als het in de winter gebeurt, dan is dat kind nogal wat te stellen, zeg maar. Ik heb net een griepje achter de rug. Dat is niet zo fijn.
Nee, zeker niet. Nee, dus dat is dat. Dus een plant is in samenvatting een ecosysteem. En waarom doen ze dat dan? Hè? Misschien iets meer diepgaand. Ik zei al in het begin helemaal van ja, ze maken suikers aan, planten dan, die doen aan fotosynthese. Planten zijn ook de enige organismen op aarde die dat kunnen. Dus alle dierlevensvormen zijn zelf niet in staat om dat te produceren. Maar hebben dat natuurlijk wel allemaal nodig, net zoals wij. Wij hebben dat heel hard nodig. En die organismen die kunnen iets leveren wat de plant ook nodig heeft. En daar gaan we een andere aflevering in diepgaander over hebben. En dat zijn natuurlijk de nutriënten, de mineralen die planten ook nodig hebben. Want planten zijn gewoon heel slecht in staat, omdat eigenlijk niet in staat om dat zelf op te zoeken. Je moet het voor je voorstellen dat in de natuur, in een oud bos, ongeveer 10-15% van de stoffen die planten krijgen in water oplosbaar is. Dus dat is maar voor een heel klein gedeelte. En die andere 85% die wordt in samenwerking met het bodemleven, dus met al die partners die ze hebben, wordt dat uitgewisseld voor de suikers die de plant aanmaakt. Dus ze hebben beide een enorme relatie met elkaar, die ervoor zorgt dat ze ook beide niet zonder elkaar kunnen. En daarom zullen beide organismen elkaar ook beschermen. Dus planten beschermen de bacteriën en de schimmels waar ze mee samenwerken en vice versa. Dus de bacteriën en schimmels beschermen de plant eigenlijk tegen allerlei aanvallen en tegen allerlei ziektes. En waarom deze uitleg, waarom hier toch bij stilstaan? Ja, dat is het bruggetje naar hoe wij als mensen onze voeding verbouwen. Want of je het nou hebt over een moestuin, of je hebt het over, zeker bij meerjarige systemen, waar ik dan heel veel in zit, voedselbossen. Die bomen, die worden bijna nooit meer uit zaad opgekweekt. En ook in een moestuin heeft het zaad niet altijd meer de kwaliteit en niet meer altijd al die samenwerkingspartners in zich, door de manier waarop dat zaad, zeg maar, door de veredelaar is geteeld. dat je eigenlijk al bij de start begint met een achterstand. En die achterstand is niet te onderschatten.
Wat bedoel je daarmee dan?
Nou, eigenlijk kun je ervan uitgaan dat, dat nagenoeg alle planten die wij als voedsel gebruiken, niet tot nauwelijks meer die samenwerkingspartners hebben. Dus die moeten nog komen.
Dus wat in miljarden jaren eigenlijk allemaal ontstaan is. Hè? En wat nou ja, eigenlijk een fantastisch systeem heeft gecreëerd. Hè?
Ja.
Om zichzelf in stand te houden. Daarvan, nou ja, eigenlijk denken wij nu als mens, daar kunnen wij beter.
Ja.
Klopt dat?
Wij voeden onze planten eigenlijk met name met voedingsstoffen die oplosbaar zijn in water. En onze planten worden dus gevoed. Ik maak altijd dan de vergelijking met, ja, stel dat ik naar het ziekenhuis moet omdat ik niet meer een ernstig ongeluk heb gehad en ik ben een aantal dagen niet meer in staat om te eten. Ja, dan krijg ik naast mij aan mijn ziekenhuisbed een infuus. Ja. Met een zakje waarin eigenlijk alles zit om mij in leven te houden.
En dat daar weet ik alles van.
Ja, kijk. Ja. En dat doen we eigenlijk stelselmatig met onze planten. Zeker de eerste in het begin. Dus op het moment dat ze net ter wereld komen, dan worden ze in leven gehouden met een infuus. En een infuus met water. Dat is grootschalig dat we dat doen. En zeker bij de meerjarige planten is dat het geval. En een klein beetje verdieping. Bijvoorbeeld heel veel bomen die wij gebruiken voor voedselproductie. Denk aan fruitbomen, notenbomen. Die worden zogenaamd geënt. Dan wordt een takje van een variëteit die we heel erg lekker vinden, die wordt geplakt op een jong appelboompje bijvoorbeeld van een appel. Dat we zeker weten dat lekkere appels oplevert. Want als we namelijk een appelboompje gaan zaaien, dan is er ook een hele grote kans dat daar een heel ander appeltje uitkomt. Dan moet je eerst heel lang wachten. En dan blijkt dat in één keer een klein zuur wrang appeltje te zijn. Na 10 jaar
wachten. Maar hoe kan dat dan? Dat als je...
Nou, omdat in zaden natuurlijk de genen zitten van ook de plant waardoor die is bestoven. En dat niet alleen, er zitten ook de genen van de vorige generaties zitten daarin.
Het is eigenlijk net als met mensen dat je, ja. Nou ja, als je kinderen krijgt en die lijkt niet precies op jou.
Nee. Nee, en dan kun je ruzie hebben als papa en mama, of die nou meer of papa lijkt of meer op mama. Maar het is natuurlijk een nieuw wezen. En geen enkel kind is hetzelfde. Geen enkel kind zal 100% vader of moeder zijn. En ook opa en oma en overgrootouders spelen daarin. Ja. Dat geldt voor planten ook. En dat is natuurlijk, zo krijgen we natuurlijke selectie. Zo krijgen we elke keer dat we ons net weer wat meer aanpassen aan de omgeving. En dat geldt voor planten net zo sterk. En dat zet je door enten stop. Want bij appels is de kans nagenoeg heel groot dat die appel veel kleiner en veel zuurder gaat worden. En dat willen we als mensen niet.
Ja, we willen eigenlijk een kopie.
Ja, hè? We willen gewoon een kopie. Dus we klonen die appel. We halen gewoon een takje eraf en zetten hem op een andere appelboompje. En dan wordt dat weer bijvoorbeeld een nieuwe Elstar-appel. En dat betekent eigenlijk dat je dus helemaal niet... Als dat appeltje gezaaid was, dan had hij dus de genen van de moederboom mee kunnen nemen. Ja. En door hem te enten, heeft hij eigenlijk die genen niet meegekregen. En je zit eigenlijk, als je dus zo'n boom koopt, met twee bomen in één. Want die heeft dus verschillende genen die met elkaar moeten samenwerken. En bij een kweker, zeker als hij in een potje geteeld is, dan heeft dat nauwelijks nog bodemleven in zich. Dus die planten zijn ook helemaal niet gewend om met bacteriën en schimmels te gaan samenwerken. En daardoor merk je ook, en dat geeft ook niet, want in een potje krijgen ze altijd gewoon voeding die in water oplosbaar is. Er worden een aantal kunstmestkorreltjes in gegooid. En dat lost heel langzaam op als je water geeft. Dus bij elke watergift krijgt die plant een beetje voeding. En dan kan je denken, nou, dan doe ik het biologisch. Ja, bij biologisch is dat eigenlijk precies hetzelfde. Als het in een potje zit, zit daar geen leven in. Alleen zijn dan die korreltjes, is dan biologische voeding geweest. Maar is beide in water oplosbare voeding die de plant gekregen heeft om door de kweker om de plant in leven te houden. Is dat erg? Is niet erg. Maar daardoor zie je vaak, zeker bij dus planten die je bij een kweker gekocht hebt, en geldt ook bijvoorbeeld van de slaapplantjes en je moestuin, als je die elders koopt en dan uit gaat planten in jouw tuin, dan zie je de eerste periode echt dat die het heel slecht hebben.
Want ze kunnen zich niet verweren dan.
Nee, en ze hebben dus nog niet, nauwelijks zijn ze in staat om samen te werken met bacteriën en schimmels die er in de bodem zitten. Ze hebben dat niet geleerd vanaf jongs af aan.
Ja.
En ze zijn eigenlijk gewend om af en toe een gifje te krijgen met een beetje water waar een beetje voeding in zit.
Dus gewoon weer aan dat infuus eigenlijk.
Ja, en ze krijgen dat infuus niet meer, hè, want wij denken dan van nou, ze moeten het eigenlijk redden met alles wat in de bodem zit. En we willen een sterk ecosysteem creëren. En dat is er nog niet. En tegelijkertijd zit die plant gewoon te wachten op zijn volgende infuuszakje. En wij geven hem dat niet meer. Want wij denken van ja, joh, nou moet je voor jezelf zorgen.
Hij moet het gewoon lekker zelf doen. Ja, hè? Want hij is gewoon een plantje, dat hoort zo.
Ja, en doorgaand op dat infuus, het is natuurlijk ook nog, het is niet vrijwillig, zeg maar. Dus de plant moet eten wat we hem aanbieden. Het is eigenlijk een vorm van dwangvoeding.
Ja.
Dus als dat infuus ook nog eens scheef is, zeg maar. Hè? Dus als je hem bijvoorbeeld wat op dit moment gebruikelijk is, heel veel stikstof geeft,
ja,
dan kan die plant niet anders dan al die stikstof opnemen.
Dat klopt. Ja, hij is wel verplicht om de stoffen op te nemen die in het water, zeg maar, zitten. En bijkomend geval is, hè, ik zei van zaden bepalen eigenlijk zelf waar ze kiemen. Ik heb ooit eens gelezen dat in elke vierkante meter grond in Nederland van oudsher een zadenbank zit van ongeveer 2000 zaden tot 10.000. Dus je moet je voorstellen, op elke vierkante meter grond in Nederland zitten duizenden zaden. En je hebt bijvoorbeeld wel eens jaren, dan komen er in één keer allemaal klavers op. Of je hebt jaren dat er in één keer heel veel madeliefjes of klaprozen. En dat is afhankelijk van wat voor weer het geweest is. En dat die bacteriën dus zeggen, nu is het onze tijd, nu gaan wij kiemen. Als ik een plantje koop bij een kweker of ik koop een slaapplantje, dan bepaal ik waar ik hem neerzet. Ik zeg, joh, jij moet hier de rest van je leven blijven en ook goed gaan groeien. En dat geldt, ik zei al, dat geldt voor een moestuin, dat geldt voor een voedselbos, dat geldt eigenlijk voor elk systeem waar wij als mensen voeding verbouwen.
Dat is wel leuk
ook in de landbouw. Ja.
Oh ja, het is ook wel leuk dat je dat zegt, want wij op ons stukje grond hebben wij op een gegeven moment ook ontzettend veel zaden aangebracht om maar te kijken dat we weer wortels in de grond kregen, zodat in ieder geval wat gaat groeien. En je zag ook echt op verschillende stukken, zag je hele andere plantjes opkomen. Onze grond is ook niet helemaal gelijk dus, hè. Dat blijkt daar dan ook al wel uit. Maar het mooie is wel dat de natuur het dus echt heel goed zelf kan en dus ook een systeem heeft om dat te bedenken.
Ja.
Ja, het systeem heet, misschien dat we daar ooit nog in een latere aflevering op komen, het heet quorum sensing, wat eigenlijk de micro-organismen in de bodem doen.
Ik noem het nog eens.
Quorum sensing, een Engels woord, wat eigenlijk wil zeggen is de microbioomgemeenschap, zeg maar, bepaalt samen, maakt samen de stoffen aan die waardoor de plant het signaal krijgt. Nu moet je gaan groeien.
Ja, en in Nederlands vertaald heb je een quota nodig eigenlijk.
Ja, een quota. Ja, ja, ja. Precies.
Ja. Nou, super interessant. Ja, en dus weer terugkomen. Ik denk dat in onze voedselsystemen, dat wij als mensen dus een heleboel dingen doen of laten, waardoor de planten die wij gaan verbouwen al vanaf de start op een enorme achterstand worden gezet. En het daardoor gewoon vanaf de start eigenlijk heel erg moeilijk kunnen hebben als je dat vergelijkt met de natuurlijke, hoe het in de natuur eigenlijk gaat. En gelijk erbij, hè, is dat dan verkeerd? Ik vind het niet verkeerd, want we moeten als mensen natuurlijk ook voeding verbouwen en we willen voldoende te eten hebben.
Ja.
Alleen het is veel meer, als je dit weet, dan kan je daar ook in meebewegen. He, en dus het is helemaal niet erg dat jij zegt, hier plant ik een slaapplantje en die moet het hier gaan doen. Of hier zet ik een appelboom neer en die moet het hier gaan doen. Maar snap wat er dus ten opzichte van een zaadje, van een slazaadje wat vanzelf op zou komen. Of een appelboom die daar, een appelzaadje wat daar vanzelf op zou komen. Dat er een wereld van verschil zit tussen de vitaliteit van de planten die wij zelf ergens neerzetten, omdat wij graag willen dat daar die boom komt, ten opzichte van de vitaliteit van een appelzaadje wat toevallig mogelijk gaat kiemen bij jou in de achtertuin, omdat je het klokhuis hebt weggegooid.
Ja, dus eigenlijk wil je gebruik gaan maken van de natuur.
Ja, ja. Kijk, in voedselbossen zeggen we ook heel vaak, hè, van het is een landbouwsysteem waar we proberen om mee te bewegen met de natuur. Maar dat begint dus al bij het besef van, oké, maar als ik begin, sta ik wel op een enorme achterstand. Want alles wat ik er heb neergezet is niet door de natuur daar neergezet. Zitten misschien nog niet de samenwerkingspartners die de natuur mee zou brengen via het zaad. En nog maar even los of die bodem qua, zeg maar, en plek, qua klimaat en qua water en alle elementen die nodig zijn om gezonde bomen en struiken te krijgen, dat die plek dat allemaal al in zich heeft op het moment dat je dan ergens iets gaat neerzetten. En als je dus een aantal dingen op nee kan zetten van ja, dat is er eigenlijk nog niet of dat is nog niet ideaal. Nou, dan heeft dat vaak als consequentie dat als wij als mensen daar wel willen dat gezond dat die plant daar gezond gaat groeien, dat we daar iets meer input in moeten gaan steken.
Ja.
Om dat als mens te gaan helpen, waar we als mens een achterstand hebben veroorzaakt bij het systeem, door het op die manier aan te planten, op te kweken en ons, ons op die manier eraan te... Dat we gaan helpen.
Ja. En voor heel veel dingen op deze wereld vinden we dat heel logisch. Hè? Dus als je een huisdier neemt, vind je het van tevoren heel logisch dat je een aantal dingen regelt, zodat je huisdier het bij jou naar zijn zin gaat hebben.
Ja.
Maar voor een plant vergeten we dat nog wel eens.
Ja.
Ja, die moet zichzelf doen.
Vinden we van dat hij zichzelf maar moet redden.
Ja, ja. Ja, en dat is dus niet. Dus hij heeft eigenlijk nog niet zo goed werkend immuunsysteem. Zijn omgeving is niet op hem ingericht heel vaak. En daar hebben we dus echt wel wat in te doen.
Ja, kleine anekdote, hè, want ik sta toch een beetje bekend als de voedselbosman. Maar heel stiekem heb ik ook nog steeds een moestuin, omdat ik heel veel dingen uit de moestuin gewoon heel erg lekker vind. En het hoogtepunt uit onze moestuin is de tomaat. En ik kijk
daar ben
hier...
ik het mee eens, hè? Superlekker tomaten.
Ik kijk hier en ik zie hier in de woonkamer kleine tomaatjes in zaaitreetjes staan die daarvoor gezaaid zijn. Nou, dat is exact dezelfde manier hoe ik dat altijd doe. Dus je doet het eerst in een kleine tray en dan in deze tijd van het jaar voor het raam zetten. Dan ga je ze verplanten misschien naar een P9 potje. Dus je geeft op een gegeven moment wat grotere pot. En als dan de ijsheiligen voorbij zijn, dan mogen ze naar buiten of in de kas. En dat is eigenlijk heel, heel gebruikelijk. En ik ben best wel slordig met mijn moestuinieren. Dus dat betekent dat ik een aantal tomaten nooit oogst. En die mogen dan ook gewoon lekker op de grond vallen. En in de winter gewoon in de... Want ik doe dat wel in de kas. Een beetje wegrotten onder een dikke laag stro. Want ik doe altijd een dikke laag stro in het najaar in de kas. Dat de grond mooi bedekt is. En tegen de tijd dat ik dan met de ijzerheilige mijn opgekweekte tomatenplanten ga uitplanten. Dan zijn ze nou 20 centimeter, 30 centimeter. Dan denk ik dat ik iets goed heb gedaan. Dan komen ook altijd die kiemplantjes op van die tomaten die ik vorig jaar niet geoogst heb. En daar laat ik er altijd een paar van staan. En de grap is eigenlijk dat aan het einde van het seizoen de planten die vanzelf opgekomen zijn, waarvan het zaad is gekiemd op de plek waar het zelf wil kiemen, dus bij mij in de kas, de mooiste planten zijn. Ja. En de meeste tomaten opleveren.
Ja,
rijkste
ja.
Oogst. Absoluut.
Ja. Absoluut. Ja. En ja. Toch ga ik elk jaar weer voorzaaien, omdat ik het leuk vind en dat ik het geeft me een goed gevoel. Maar je ziet ook in de moestuin, dus op het moment dat de zaden zelf mogen kiemen op de plek waar je, als je wat rommeliger moestuin hebt, hè, zoals we dat noemen, dus dat gewoon laat gaan, dat het eigenlijk de mooiste planten worden.
Ja, ja eens. Ja, ik heb in het eerste jaar heb ik een winterpostelijn gezaaid ook.
Ja.
En die heb ik ook, ik laat ook bijna alles in bloei gaan, want dat vind ik ook mooi eruit zien, hè, als al die bloemetjes mooi opkomen.
Zeker, ja. Ja.
En dat is natuurlijk ook fijn voor alle diertjes, alle insecten in de natuur. Maar die winterpostelijn, ja, die komt elk jaar weer op. En die zit overal, hè, dus die zit en in het bed, maar ook in het bad.
Ook in de paden.
Maar die groeien echt als een malle, groeit ja. Dat. We hebben echt ontzettend veel winterpostelijn en ik heb echt nooit meer iets gezaaid.
Nee. Nee.
En zeker niet voorgezaaid.
Nee, dus dat is ja. Dus we kennen eigenlijk die voorbeelden allemaal wel. Ik zeg al, ook als je een moestuin hebt, en zeker een moestuin die je wat rommeliger beheert, zoals dat zo mooi heet, en dingen weer mogen terugkomen. Ja, de dingen die terugkomen zijn eigenlijk de mooiste en de sterkste planten. En nogmaals, dat zit hem dus heel erg in. Dat zaad heeft zelf mogen kiemen op de plek waar ze het zelf prettig vinden. Hebben waarschijnlijk dus van voorgaande generatie wel een aantal samenwerkingspartners meegekregen. Die gelijk bij de kieming kunnen helpen om te gaan groeien. En levert vaak gewoon hele gezonde planten op. Die ook nog eens daardoor veel minder water nodig hebben. Dus bijvoorbeeld ook het water geven bij al die planten die wij van elders gekweekt hebben en ergens neerzetten. Die hebben veel meer water nodig dan alles wat zelf gekiemd is. En nogmaals, die els of een tamme kastanje die bij mij in de sloot opkomt, of een walnoot, ja, die hoef ik nooit een druppel water te geven. Terwijl als ik een walnotenboom koop en ik zet hem in een voedselbossysteem, dan zeg ik altijd tegen iedereen die ik help, joh, heel netjes water geven. Zeker als het droge periodes zijn. En daar 10 meter vandaan komt die wilde walnoot, die komt op en die krijgt geen aandacht en die groeit prima. De samenwerkingspartners. We zijn niks zonder onze gemeenschap aan bacteriën en schimmels. En zeker geldt dat ook voor planten. Dus dat is denk ik de belangrijke boodschap van deze aflevering.
Ja,
ja dus een plant heeft gewoon zijn hele ecosysteem nodig.
Ja, en heeft hij dat niet, realiseer je dat het vaak gewoon niet het geval is op het moment dat je zelf iets gaat planten op een plek waar jij dat wil hebben. En vraag je dan af, oké, wat zou mogelijk nog niet ideaal zijn in deze situatie? Hè, hoe is die plant gekweekt? En wat ontbreekt er dan aan? Wat is er in mijn bodem misschien nog, wat ontbreekt er aan? En wat kan ik dan als mensen doen om die plant te helpen? Want ik wil als mens dat die plant daar gaat groeien. Dat wil die plant misschien niet. En ik denk dat het ook onze verplichting is om die planten dan daar waar de situatie, waar dingen nog missen, om die dan te helpen.
Ja. En daar gaan we de luisteraars bij helpen natuurlijk.
Exact. Hè?
Dus bij
exact.
Wat vraag je je af, wat heeft die plant dan nodig?
Kom maar op Martijn met die tips, maar ja. Daar gaan we het over hebben. Ja.
Die komt.
In dus. De komende podcasten komen we daar nog uitgebreid op terug.
Ja.
En gaan we jullie veel tips geven. Maar het is nu vooral het bewustzijn ook op dat een plant die wij bepalen en wij opkweken, dat dat niet de natuurlijke manier is. En dat we daar dus bij moeten helpen.
Exact.
Ja.
Ja.
En we de volgende keer gaan we het hebben over de bodem.
Absoluut.
Gaan we jullie vertellen, nou, wat is dan eigenlijk een bodem? Ja, dat klinkt ook zo simpel, hè? Nou, dat ga je ervaren de volgende keer. Zo simpel is dat niet.
Oké, graag tot de volgende keer.